Nou ja, dan denk ik echt dat je aan wat tegenwoordig de grote popsterren van onze tijd zijn. Dat was hij in zijn tijd. Iedereen kende hem. Had echt wel een wereldwijde reputatie. Zeker vooral natuurlijk in Wenen. In Wenen kon hij zich niet op straat vertonen. Nou, dat kon wel, maar dan werd er absoluut de hele tijd omgekeken. Van, hé, daar loopt hij. Kijk, daar gaat hij. Ja, iedereen praatte over hem. In de koffiehuizen in Wenen. Er was daar een levendige cultuur aan koffiehuizen waar mensen de hele dag de politiek zaten te bespreken en de kunst en de cultuur. En daar ging het dus ook heel vaak over Mahler.
Dit is Marianne van der Meer van het Concertgebouw. Zij is verantwoordelijk voor de programmering van concerten in de Grote Zaal. Dat is de plek waar werken van alle grote componisten uit de geschiedenis regelmatig voorbij komen. En met één van hen heeft niet alleen Marianne, maar ook het Concertgebouw een heel bijzondere band. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Ik stelde die vraag ook aan Marianne van der Meer. En voor het antwoord neemt ze ons mee naar een bijzondere plek in het Concertgebouw.
De meeste bezoekers, en dat doe ik nu ook even, die komen binnen via de draaideuren bij de kassa. En dan loop je een stukje door die glazen entree en dan ga je de belangrijkste ingang in, waar dan de vriendelijke supposten je staan toe te lachen en je kaartje controleren. En dan kom je die zaal in.
Wat als je daar de eerste keer binnenkomt, wat overkomt je als bezoeker?
Het is een hele grote, hoge, rechthoekige ruimte die ergens heel sober en strak is, vind ik altijd, maar enorm smaakvol. En ondanks dat je ziet dat het een 19e eeuws gebouw is, is er ook een soort tijdloosheid wat mij betreft. Omdat hij juist zo strak is gehouden eigenlijk. En er is een groot podium uiteraard, want daar moeten natuurlijk grote orkesten op kunnen. Er is een balkon. Er is één balkon in onze zaal. En op de randen van die balkons, daar staan allemaal namen van componisten. Er zijn twee rijen namen, helemaal bovenin, tegen het plafond aan. Er zit een hele rij met componistennamen. En dan is er een tweede rij en die is vastgemaakt aan het balkon. Dus je wordt omringd door de namen, de grote namen uit de muziekgeschiedenis. Als je nou het podium opklimt, dat doen wij gewoon stervelingen natuurlijk nooit. Maar er zitten alleen maar de artiesten en de muzici normaal gesproken. Maar als je toch dat podium opklimt en je kijkt naar het frontbalkon. En het frontbalkon, dat wordt door veel mensen ervaren als de mooiste plekken van de zaal. Als wij dan koninklijk bezoek ontvangen, dan zitten de koning of de koningin. Die zitten op het frontbalkon in het midden meestal. En daar in het midden, aan de buitenkant van het frontbalkon, daar staat de naam van Mahler. En Mahler heeft dus eigenlijk de mooiste plek gekregen van al die componistennamen.
En waarom heeft juist Mahler die plek gekregen?
Ja, Mahler heeft die plek gekregen omdat hij in de geschiedenis van het concertgebouw een hele bijzondere plek heeft. Eigenlijk. Want er zijn natuurlijk best componisten die misschien voor een groter publiek veel bekender zijn. Ik denk aan Beethoven, ik denk aan Mozart, ik denk aan Bach. Maar dat waren natuurlijk componisten die al dood waren op het moment dat het concertgebouw verrees, eind 19e eeuw. En Mahler was een componist die toen wel actief was en werkte. En hij is tijdens zijn leven een paar maal geweest in het concertgebouw. Hij was een heel beroemde dirigent. Hij dirigeerde in Wenen, de hofopera. Nou, prestigieuzer kon je het niet hebben in die tijd. Dan was je echt een beroemdheid. Maar hij werd uitgenodigd door Willem Mengelberg, de dirigent van het Concertgebouworkest, om naar Amsterdam te komen. Mengelberg was namelijk een grote fan van de werken van Mahler. Want behalve dat hij zo'n beroemde dirigent was, was hij ook componist. Daar had hij eigenlijk niet zoveel tijd voor. Want hij dirigeerde het hele jaar door. Maar tijdens zijn zomervakanties van zo'n maand of twee trok hij naar het platteland ging daar in een klein huisje zitten en ging daar zitten, hij noemde dat een componeerhuisje. En daar trok hij zich iedere dag in terug en daar ging hij zitten componeren. En op die manier wist hij een fijn, maar klein oeuvre bij elkaar te componeren.
Want hij was een celebrity in zijn tijd, hè? Als je aan mij zou moeten uitleggen wie hij was.
Nou ja, dan denk ik echt dat je aan wat tegenwoordig de grote popsterren van onze tijd zijn. Dat was hij in zijn tijd. Iedereen kende hem. Had echt wel een wereldwijde reputatie. Zeker vooral natuurlijk in Wenen. In Wenen kon hij zich niet op straat vertonen. Nou, dat kon wel, maar dan werd er absoluut de hele tijd omgekeken. Van, hé, daar loopt hij. Kijk, daar gaat hij. Ja, iedereen praatte over hem. In de koffiehuizen in Wenen. Er was daar een levendige cultuur aan koffiehuizen waar mensen de hele dag de politiek zaten te bespreken en de kunst en de cultuur. En daar ging het dus ook heel vaak over Mahler. Wat heeft Mahler gedirigeerd deze week? Wat is er te vertellen over? Wat zijn de nieuwtjes over hem? Daar werd veel over gepraat.
Echt een ster in zijn tijd, maar ook wat daarbij komt. Dat je rijk bent, dat je een mooi huis hebt, een mooie vrouw, ik bedoel alles.
Nou, mooie vrouw, daar noem je wat. Ja, hij had de mooiste vrouw van Wenen. Werd gezegd. Hij was getrouwd met Alma. Alma Schindler was haar meisjesnaam.
Ja.
En zij trouwde op heel jonge leeftijd met Mahler, die 20 jaar ouder was dan zij. Maar zij was eigenlijk wel echt een soort trofee, want zij was ontzettend mooi. En Mahler, die wist haar dus te veroveren. En dat droeg natuurlijk bij aan dat beeld van de gevierde, beroemde dirigent. Ja. Dat maakte zijn reputatie alleen maar groter.
Waarvan dus niet eens bekend was dat hij ook componeerde. Eigenlijk was dat dirigeren op dat moment het allerbelangrijkste.
Klopt. Zelf vond hij dat overigens niet. Hij was bijzonder gepassioneerd over het componeren. En nou ja, daar besteedde hij ontzettend veel tijd en aandacht aan. Alle vrije tijd die hij had, ging daar naar uit.
Ja.
En het liefst wilde hij eigenlijk ook beroemd zijn als componist. En dat lukte eerlijk gezegd niet zo goed. Hoe beroemd hij was als dirigent, in zijn eigen tijd was hij niet heel populair en geliefd vanwege zijn composities.
Maar dat is heel bijzonder, want volgens mij is Willem Mengelberg, hè, dat was dan de beroemde dirigent van het Concertgebouw, was dat ook een beetje wat hij bedacht, weet je wat, ik nodig Mahler uit en mag hij ook zijn eigen werk hier dirigeren.
Want Mengelberg, dat was wat dat betreft wel echt een visionair, die had heel goed oog en oor voor de moderne muziek, de muziek die in zijn eigen tijd werd gecomponeerd en die niet altijd zo populair was. Dat was echt wel heel goed gezien van Mengelberg. Dat hij door had, die Mahler die maakt bijzondere stukken. Dat moeten we hier in Amsterdam zien te krijgen. En Mahler was daar natuurlijk ongelooflijk door vereerd. Want het was nou niet zo dat iedereen in de rij stond om zijn composities uit te voeren. Bepaald niet. Maar Mengelberg wel. Dus hij heeft die uitnodiging van Mengelberg om naar Amsterdam te komen en daar zijn eigen werk te dirigeren, heeft hij in dankbaarheid aanvaard.
Is hij regelmatig teruggekomen?
Ja, hij is 4 keer geweest.
En vond hij Amsterdam leuk? Had hij naar zijn zin in onze hoofdstad?
Ja, hij was.
Oh, dat klinkt niet heel enthousiast.
Nee. Ik denk dat hij steeds enthousiaster was. Ja, het leuke is, hij heeft aan Alma, waarmee hij was getrouwd sinds 1900, telkens uitgebreid geschreven over hoe hij het daar had. Dus er zijn heel veel brieven bewaard gebleven van die tripjes naar Amsterdam. En vooral in het begin heeft hij het over het koude weer en dat het er altijd grauw is. Dat hij daar eigenlijk een beetje medelijden heeft met die Amsterdammers die in zo'n klimaat moeten leven. Hij klaagt ook een beetje over zijn gastheer. Dat is ook eigenlijk niet zo aardig. Want
wat zei hij dan erover?
Hij zegt dan over Mengelberg. Op een gegeven moment schrijft hij van, nou, wat die Mengelberg hier allemaal aan de muur heeft hangen, het ziet er niet uit. Hij klaagt vooral over de schilderijen die Mengelberg aan de muur heeft hangen. Vindt hij blijkbaar niet getuige van goede smaak.
Maar wat vond hij wel goed in Amsterdam dan?
Nou ja, uiteindelijk valt hij natuurlijk volledig voor het geweldige orkest dat hij daar aantreft. Daar is hij echt aangenaam door verrast. En hij is verbaasd over hoe goed zij zijn derde symfonie al kennen. Want Mengelberg die heeft flink gerepeteerd in de weken voorafgaand dat Mahler komt. En niet zonder resultaat. Want Mahler die treft daar een orkest aan dat zijn werk tot in de puntjes kent en uitvoert. Dus dat vindt hij fantastisch. En hij is ook aangenaam verrast door het publiek dat in grote getalen naar zijn concerten komt. En ook heel enthousiast is. Dus hij wordt echt erkend als zijnde een hele grote en bijzondere componist. En dat is hem nog niet vaak ten deel gevallen, dat succes in Europa op dat moment.
Wanneer hoorde jij Mahler voor het eerst? Weet je dat nog?
Ja, ik denk dat dat moet ergens begin jaren 80 zijn geweest. Ik ben opgegroeid in een gezin waar klassieke muziek nou niet zo heel erg werd gespeeld. Het werd wel gespeeld en ik zat ook op pianoles. Maar het was niet zo dat de hele dag er allerlei klassieke muziek op stond. Dus ik heb het deels ook een beetje zelf ontdekt. En eind jaren 70 al is het orkest onder leiding van Haitink begonnen om dan telkens een Mahler-symfonie uit te voeren. En dat is het eerste moment geweest dat ik die muziek van Mahler hoorde. Dus op eerste kerstdag met de familie voor de tv werd Mahler uitgevoerd. En ik denk niet dat al mijn gezinsleden als een blok vielen voor Mahler, maar het gebeurde bij mij wel.
Maar het is best bijzonder, want veel mensen zeggen van een beetje moeilijk Mahler. Het is niet de meest toegankelijke.
Nee, dat is waar. Maar het is naarmate je het vaker hoort, krijgt het vat op je, vind ik. En ik denk ook, ik merk ook als ik mensen meeneem naar de concertzaal en er wordt Mahler uitgevoerd, merk ik vaak dat dat toch wel iets doet met mensen die ook niet zo vaak naar klassieke muziek luisteren. Want wat het mooie van Mahler is, er gebeurt zo ontzettend veel. Meestal is het voor een heel groot orkest geschreven. Dat is sowieso wel spectaculair natuurlijk. Hij is een meesterorchestrator. Dus je kan echt vallen voor al die effecten die hij uit zo'n orkest weet te halen. En dat is wat Mahler ook voor de leek bijzonder maakt vaak, merk ik. En dat hij toch beklijft.
Ik ga hierna meteen nog eens een keer naar Mahler luisteren, hoor. Ik ga het weer doen. Ja, nee, het neemt, ja. Ik ga het absoluut doen. Wat betekent Mahler voor het Concertgebouw?
Nou, ik denk dat je kan zeggen dat met de aanwezigheid van Mahler in Amsterdam en inderdaad later dat belangrijke rol voor dat oeuvre, dat Amsterdam daarmee echt zichzelf op de kaart zette als een van de belangrijke muzikale steden van Europa.
De entourage van het Concertgebouw, die plaquette die er is, Mahler, die bijzondere band. Wat zou je nu dan willen laten horen, wat bij dit beeld past?
Dan kies ik voor de vierde symfonie en dan het laatste deel. Die vierde symfonie, dat is echt een heel bijzonder werk binnen dat hele oeuvre van Mahler. Het is voor een iets kleiner orkest geschreven, maar daardoor niet minder effectief en imponerend. Het is een heel speels werk. Het is getiteld Das himmlische Leben. En het is op een tekst uit een gedichtenbundel uit de 19e eeuw. Dat heette Des Knaben Wunderhorn. En daar was Mahler gek op. En een van die gedichten heeft hij gebruikt voor het laatste deel van zijn vierde symfonie. Dat gedicht dat beschrijft het hiernamaals op een hele pure kinderlijke manier. Het gaat over dat er een overvloed is aan eten. Dat iedereen daar de hele dag kan spelen. Er is muziek. Alles is daar mooi. Dus je waant je echt in een paradijs. En ik vind dat Mahler dat heel mooi heeft getoonzet in die vierde symfonie.
We gaan er naar luisteren. Je hoorde Marjan van der Meer van het Concertgebouw over haar liefde voor Mahler. Dit was Topstukken, aangeboden door de Bank Giro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Bank Giro Loterij. Ik ben er trots op dat wij ook nu cultuur blijven steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Margriel Loterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 100 musea kunt bezoeken. Dus als alle deuren weer opengaan, kun je straks ook weer naar het Concertgebouw in Amsterdam. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Of ga naar bankgiroloterij.nl/podcast.